Oeps. Het touw zit ook nog vast, hè? Maar ja, ik moet ergens stoppen. Welkom vanochtend. Ik ben Maarten, ik ben voorganger van de Brug. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Dit is een super gave tekenfilm. Ik heb hem helemaal thuis. Als je een keer wil kijken, mag je hem een keer lenen van mij. Groentes die Jona nadoen. Ik dacht, we beginnen maar wat lichtere kost vandaag. Dat is wel leuk. We zijn de vorige keer begonnen aan een serie, Jona, hè? Waar een verhaal van 3000 jaar oud bijna. En we gaan kijken hoe zo'n oud verhaal eigenlijk relevant is voor ons leven vandaag in Eindhoven in 2017. En misschien ben je vandaag hier voor het eerst en heb je nog nooit van Jona gehoord. Je hebt natuurlijk een stukje gezien. Maar mijn zoontje dacht trouwens dat dat een krokodil was. Die kon helemaal niet associëren met een van de walvis of zo. Die dacht dat een krokodil was. Maar goed, misschien heb je nog nooit van Jona en de walvis gehoord. Dat kan, hè? Daarom wil ik even een korte samenvatting geven van wat we vorige keer gezegd hebben. Dan kan je meteen meegaan in het verhaal. Dat ga ik heel kort doen. Jona die was een profeet en die leefde 800 jaar voor Christus. En normaal gesproken kregen profeten de opdracht om woorden van God te verkondigen. Ze hoorden iets van God en dan moesten ze dan naar de mensen in Israël gaan brengen en zeggen, zo spreekt de Heer, en dan vertelden ze wat. En dan moesten mensen luisteren. En als het uitkwam, dan ging het goed. En dan als de mensen naar luisterden. Maar als ze dingen zeiden die niet uitkwamen, zeiden, het gaat morgen regenen, het ging niet regenen, dan werden ze te dood veroordeeld. Dus je kon niet zomaar roepen dat je een profeet was, dat werd best wel getest. Maar Jona kreeg een heel speciale opdracht. Hij kreeg niet een opdracht om naar Israël te gaan, om daar iets te vertellen over wat God wilde zeggen, maar hij moest naar Nineveh. En Nineveh was de grootste stad in de wereld op dat moment, 800 voor Christus. Dikke muren eromheen. Ik zei de vorige keer al, je kon daar met 3 of 4 van die strijdwagens naast elkaar op de muur rijden. Hartstikke dikke muren. En er ligt waar vandaag de dag Mosul is in Irak. Dat ken je misschien wel van CNN, van de beelden. En de mensen in Nineveh stonden bekend om hun vreedheden. In het filmpje mappen ze met vis, hè, zijn het vismappers. Maar in werkelijkheid deden ze echt nog verschrikkelijkere dingen. Heb ik de vorige keer even gehad. Als je weer terugluisteren, dan kan je dat in de podcast doen. Jona had helemaal geen zin om daar naar die IS te gaan, daar in Mosul. Had hij echt helemaal geen trek in. In plaats van naar het oosten te gaan, richting Nineveh, ging hij zo ver mogelijk als hij kon naar het westen. Als je in Israël bent en gaat naar het westen, dan ben je binnen een paar kilometer zit je tegen de zee aan. Dus hij is in een boot gestapt op weg naar Tarsus. En Tarsus ligt waarschijnlijk in de buurt van Spanje, of in Spanje. Hij rende eigenlijk dus weg van God en van de opdracht die God voor hem had in zijn leven. En de vorige keer hebben we nagedacht van, wat mag God eigenlijk aan jou vragen? En wat doe jij met de gaven en talenten die jij gekregen hebt van God? Ben je op de plaats waar jij wil zijn of ben je op de plaats waar God jou wil hebben? Dat was eigenlijk de vraag van de vorige keer. En ik heb je uitgedaagd om niet te doen wat Jona deed, Jona vluchtte van God, maar in plaats daarvan naar hem toe te rennen. En met open handen naar hem toe te gaan en te zeggen, hier ben ik. En als u bestaat, Heer, dan mag u zeggen wat ik mag doen met mijn leven. En dat is een heel grote stap. En ik snap, als je de afgelopen 2 weken dat huiswerk nog niet gedaan hebt, dan snap ik dat. Maar ik moedig je toch aan om dat wel te doen. God wil namelijk door jou werken en in je werken en met je werken. Dat is hartstikke gaaf. Nou, Jona rent dus weg. En vandaag gaan we kijken, wat doet God nou als Jona wegrent? En in je programma staat de hele tekst voor vandaag. Kan je meelezen, het komt ook achter me op het scherm. We gaan helemaal in stukjes breken, we hebben de tekenfilm al gezien, dus ik denk dat het wel redelijk te volgen is. Ik ga het niet in één keer doorlezen. Maar het begint zo. Dus Jona rent weg, maar de Heere, en de Heere, dat bedoelt mee God. Maar God wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. God stuurt een heftige storm achter Jona aan. Zo zwaar dat het schip kapot dreigt te gaan. Het is echt een enorme storm. En heel veel mensen denken, ja, is God nou boos omdat Jona wegrent? Is God nou boos en is dit de straf voor Jona dat hij wegrent? Misschien is God wel een beetje boos op Jona of gefrustreerd met Jona dat hij wegrent. Maar ik denk niet dat die storm is als straf. Ik denk dat we hier iets zien van de liefde van God. God die graag wil dat Jona doet waarvoor hij gemaakt is en waarvoor dat hij toegerust is. Want als God namelijk onverschillig was geweest, had hij gewoon iemand anders gepakt. Er waren genoeg mensen in Israël. Ik zeg, nou oké, Jona rent weg, ik pak de volgende. Maar hij is zo begaan met Jona en hij houdt zoveel van Jona, dat hij hem niet loslaat. Dat is ook het thema van vandaag. Hij is met Jona bezig. En dan staat in de Bijbel, wat God in jou begint en wat God in Jona begonnen is, zal hij ook afmaken. Waarom? Omdat God ontzettend veel van ons houdt. God laat Jona niet los. En hij gaat achter hem aan en dat doet hij door die storm. En hij maakt een storm die zo heftig is, maar ook zo nodig is voor Jona om tot inkeer te komen. Om te zien wat echt belangrijk is in het leven. En stormen hebben dat effect op je leven. Kijk maar naar wat de zeelieden doen. Hè? Want het is niet alleen Jona die op de boot zit. Er zitten natuurlijk meer mensen op die boot. De zeelieden werden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om de boot, het schip, daarvoor lichter te maken. Wie is er wel eens op een boot geweest? De meeste mensen denken wel. Wie is er voor langere tijd op een boot geweest? Dat zijn er minder, denk ik. Hè? En wie is er wel eens op een boot geweest tijdens een heftige storm? Nou, er zijn er nog minder. Ik ben een keer in een vooraan in een boot geweest toen we de haven uitgingen. En net waar de oceaan en de haven elkaar raken, dat was ontzettend heftig. Iedereen ziek. Maar die zeelieden, die zijn het gewend. Die werken dag en nacht op het water. Die kennen de golven, die kennen de Middellandse Zee. Dit is gewoon normaal, hè? Die hebben heel veel stormen meegemaakt. Ik denk, destijds hadden ze het KNMI niet, hè? Dus die mannen die konden gewoon naar het weer kijken. En dan zeiden ze, nou, nu is een goede dag om uit te varen. En ze dachten dat het een goede dag was om uit te varen. En in één keer komt die storm. Ze denken, ja, maar dit kan niet normaal zijn. Dit is een bovennatuurlijke storm. En in één keer verandert hun heel perspectief. Ze waren waarschijnlijk eigendommen of spullen aan het verplaatsen van A naar B om te verkopen. En op een gegeven moment is die storm zo heftig dat hun eigendommen niet meer het belangrijkste zijn in hun leven. Die gooien ze overboord. En ze gaan op hun knieën voor hun goden. Ik weet niet, Allah, moeder natuur. Ik weet niet voor wie ze daar aan bidden waren. Maar ik denk in zo'n panieksituatie, als er maar een God is die luistert, ja, dan ben je al lang blij. Dus je probeert van alles. Ik heb dat zelf wel eens meegemaakt. Ik heb iets met vliegtuigen en met vluchten. En met name dat het niet goed gaat tijdens een vlucht. Niet zozeer met mij, maar met het vliegtuig. Ik ben al een paar keer mijn bagage verloren. Aansluitingen mis ik regelmatig. Ik heb een keer een kapotte radar gehad. Ik heb een keer een kapot raam achter in het vliegtuig gehad. We hebben een keer noodlanding moeten maken. We hebben een keer teruggevlogen. En ik heb nog niet meer dan, ik heb gisteren even zitten tellen, ik denk dat ik nog niet meer dan 100 vluchten op mijn naam heb. Maar ik denk dat wel de helft, 50 keer, dat er echt wel iets serieus aan de hand is. En volgende maand gaan we naar een conferentie in Manchester en met een paar mensen van hier. Gelukkig vliegen zij op dinsdag en ik op zondag. Misschien ben ik net zo op tijd als jullie. Maar een van de spannendste momenten die ik ooit heb meegemaakt in een vliegtuig is een doorstart. Weet iemand wat een doorstart is? Dat is als het vliegtuig wil gaan landen, maar dat de piloot op het laatste moment bedenkt, ja, weet ik wat hij bedenkt, maar in ieder geval, we gaan niet landen. En dan gaan ineens de motoren vol aan en dan stijg je weer op. Nou, dat heb ik één keer meegemaakt. Dat is super spannend. En in één keer verandert die hele sfeer in het vliegtuig, dat kan ik je vertellen. En ik weet niet of Mexico was, ik weet niet waar ik was, maar in één keer was het stil. En er kwamen in één keer allemaal rozenkransen uittassen. En mensen begonnen in één keer allemaal te bidden in het vliegtuig. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat mensen in één keer allemaal beginnen te bidden en te allemaal om me heen. Ik denk, hè? Dat maak ik normaal niet mee. En ik denk dat mensen op zo'n moment, net als die zeelieden, met God een dealtje proberen te maken. Want dit ging niet goed, hè? Dat is niet voor niks dat je opnieuw de lucht in gaat. En dan zeggen mensen misschien van, hè, als u dit doet, dan doe ik dat. Hè? Als ik dit overleef, dan ga ik volgende week wel naar de kerk. Als ik dit overleef hier, dan ga ik 100 euro geven aan de kerk. Ik weet niet wat mensen bedenken op zo'n moment. Ik kan niet in hun hart kijken. Maar er gebeurt een heleboel spiritualiteit, een heleboel religiositeit, gebeurt er in één keer in zo'n vliegtuig, zonder dat mensen de liefde van God begrijpen op dat moment. Ze zijn bang. En de Bijbel zegt dat in Gods liefde dat er geen vrees is, maar dat de volmaakte liefde de angst, de vrees juist uitdrijft. Nou, uiteindelijk zijn een rondje gevlogen, zijn veilig geland. Er was niemand meer aan bidden. En ik ben benieuwd van alle beloften die daar even in de lucht gemaakt zijn, hoeveel mensen die beloften ook nagekomen zijn van die deals. De rozenkransjes heb ik in ieder geval niet meer gezien op het vliegveld. En de zeelieden doen dit ook. Ze roepen allemaal tot hun God. Ze zijn in paniek, hè? Ze gaan onder. En ik ben benieuwd, hoe reageer jij? Hoe reageer jij op een storm of op zo'n moment in zo'n vliegtuig, maar misschien ook op andere dingen die in je leven gebeuren? Hoe zou jij reageren op zo'n storm, op zo'n boot? Laten we even kijken hoe Jona reageert. Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. Geweldig. Jona slaapt. En ik weet niet precies waarom en hoe je kan slapen in een schip dat zo op en neer gaat. Misschien was hij heel erg vermoeid. Dat was een van mijn gedachten. Jona is bezig met wegrennen van God. Hij wil zo snel mogelijk, en ik weet niet of je het ooit geprobeerd hebt, maar je kan heel hard rennen van God. En dan kijk je om, dan staat hij toch meteen weer achter je. Je kan heel hard gaan rennen. Maar God is overal, dus de afstand zal niet veel vergroten. En het is vermoeiend. Dus ik denk voor Jona dat het vermoeiend was. Maar tegelijkertijd, Jona is natuurlijk een landrot. Die woonde op de land, die was niet gewend om in een boot te zijn. En ik kan me zomaar voorstellen dat hij van al die golven en alles op die boot, dat hij helemaal gewoon niet lekker is geworden, dat hij zeeziek was. En dat hij even wilde gaan liggen. In de film was hij al groen, maar misschien was hij in de werkelijkheid ook al redelijk groen aangelopen van de golven. Nou, de kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kan je nou zo diep in slaap zijn? Sta op en roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Nou, we zijn allemaal aan bidden boven, maar het helpt nog niet. Misschien dat jouw God wel gaat helpen. Sta op, zegt hij. Dat is trouwens precies dezelfde twee woorden die we vorige week gezien hadden. Die God tegen Jona had gezegd, sta op en ga naar Nineveh. Nou komt de kapitein, sta op en ga. Ga bidden. Dat is ook heel bijzonder. Jona is een religieus man. Jona is de profeet. Jona is de man van God. En dan moet iemand tegen hem vertellen dat hij moet gaan bidden. Dat vind ik heel grappig. Mijn ervaring is dat in tijden van crisis, dat of mensen nu wel of niet geloven, dat ze het heel fijn vinden als je voor ze bidt. Ik ken mensen op mijn werk of op het sport die zeggen, die al mijn praatjes over God nooit willen weten, totdat ze in een crisis komen. En dan vraag ik, mag ik voor je bidden? Ja, dan mag ik voor ze bidden. Een aanmoediging voor ons, denk ik, om een keer te bidden voor als mensen dat willen in tijden van een crisis. Maar deze mannen willen snappen, waar komt die rare storm vandaan? Ze voelden aan dat het een bovennatuurlijke storm was. En ze geloofden dat dit een straf van God was. En ze wilden weten wie de schuldige was. En ze gooiden met een paar stenen. In het filmpje waren ze aan het kaarten, Zwarte Piet. En Jona blijft met de Zwarte Piet zitten. Maar ik denk dat het meer een dobbelspel was. Het lot. Ze zeiden tegen elkaar, kom laten we het lot werpen. Zodat we weten door wie dit onheil ons overkomt. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk? Waar komt u vandaan? Wat is uw land? En van welk volk bent u? En hij zei, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge, en ik zeg even en de storm, gemaakt heeft. Ze stellen Jona 4 vragen, hij geeft 3 antwoorden. Want het enige wat hij niet vertelt aan ze is dat hij een profeet is. Dat hij een religieuze man van God is. Hij zegt dat hij God volgt. Hij zegt dat hij gelooft dat God de hemel en de zee gemaakt heeft. Hij zegt zelfs dat hij God vreest. Maar daar is tot nu toe nog heel weinig van te merken in het verhaal. Misschien nu, hè, met die storm. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? Want de mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. En ze zeiden tegen hem, wat moeten we met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Jona reageert. Hij zei tegen hen, pak mij op, werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij is overkomen. Jona neemt op dit moment een stuk verantwoordelijkheid op zich. Hij zegt tegen die mannen, het is mijn schuld wat hier gebeurt. Ik ben op de vlucht van God. Sommige mensen denken dat hij hier zelfmoord pleegt, door van de boot af te springen. Zou kunnen, dat hij toch niet naar Nineveh hoeft, omdat hij dan dood is. Ik denk dat hij meer aan de hand is. Ik denk dat Jona zich volledig overgeeft aan God. Zijn hele leven geeft. Hij offert zijn leven op dit moment voor het leven van de mannen in de boot. Want die mannen in de boot hadden natuurlijk helemaal niks mee te maken wat hier gebeurde. Maar de mannen in de boot gaan er niet mee akkoord. Ze roeiden echter het schip om het schip terug te brengen naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Dit is een heel natuurlijke reactie, hè? K- keihard gaan roeien. Als je in een storm zit in je leven, als je in moeilijkheden zit, harder roeien. Zelf proberen eruit te klimmen. En hoe ziet dat er bij jou uit? Wat doe jij in een storm? Ga jij ook hard roeien? Deze storm komt van God. Niet alle stormen in ons leven komen van God. Maar ik weet wel dat er tegen vechten vaak in eigen kracht vaak niet werkt. En als je nog nooit een storm in je leven hebt meegemaakt, bereid je maar voor. Iedereen maakt dat mee. Stormen die je krachten boven gaan. Stormen waarvoor je niet kan vluchten. Stormen waar je niet tegenop kan roeien. Misschien word je ziek. Misschien wordt iemand waar je van houdt ziek. Misschien raak je je baan kwijt. Je relatie gaat kapot. Misschien kan je geen kinderen krijgen terwijl je die graag wil. Of heb je er zoveel dat je er veel stress van krijgt. Misschien heeft iemand je verraden. Misschien is er geen geld meer om de rekeningen te betalen. En dan is er maar één oplossing. En Jona kent die. De enige oplossing is dat op dat moment is overgave. Overgeven aan God. En op het moment dat je dat kan, dat je dat wil, dan geloof ik dat de storm een stuk draaglijker wordt. Omdat God erbij is. Nogmaals, niet iedere storm komt van God. Maar God is wel de God over iedere storm. Sommigen van jullie hier vanochtend zijn keihard aan het roeien. En het is vermoeiend. En je merkt dat je geen stap vooruit komt. Omdat je eigenlijk tegen God aan het roeien bent. Of je bent aan het rennen zoals Jona. En het helpt niet. De enige manier om uit die storm te komen, of in ieder geval om de storm aan te kunnen, is om je over te geven aan God. En dat is niet gemakkelijk. En dat is ook heel beangstigend. Kan je je voorstellen, Jona, die daar in één keer van die boot afvliegt. Jouw plannen, jouw toekomst, jouw ideeën aan God geven in je storm. Terwijl je helemaal geen zicht hebt op hoe het af zal lopen. Jona ziet op dat moment ook alleen de golven. Hij weet echt niet wat er gaat gebeuren, denk ik. En de mannen hebben ook angst, omdat ze zich realiseren dat de boot kapot gaat en het roeien niet meer helpt. Ze riepen de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals u het behaagd heeft. En daarop pakten ze Jona en ze wierpen hem in de zee. De zeelieden roepen niet meer hun goden aan, hè? Ze roepen nou de Heere aan. De God van Jona. De God van de hemel, de God van de aarde en de God van de zee. Ik denk als we vaak in een storm zitten, in een moeilijk moment in ons leven, dat de grootste vraag die bij ons naar boven komt is, waarom? Waarom God? Waarom God gebeurt dit in mijn leven? Vaak krijgen we daar geen antwoord op. Ik weet wel, als je je overgeeft aan God en niet meer die waarom-vraag stelt, dat hij door je heen kan werken. En dat je waarom-vraag misschien kan veranderen in een wie-vraag, of een waar-vraag, of een hoe-vraag. Wie, God, wilt u dat ik word door deze storm? Waar, God, wilt u dat ik heen ga als gevolg van deze storm? Hoe, God, kan ik u dienen? En de mensen om me heen dienen. Met het getuigenis dat u mij geeft door deze storm. Vaak worden we sterker nadat er iets zwaars gebeurd is in ons leven. En zou het niet geweldig zijn als die waarom-vraag omgedraaid kan worden in een wie, waar of hoe-vraag? Als je bang bent voor wat God met jouw leven van plan is, ren niet van hem weg. Vlucht niet van hem. Roei niet tegen hem. Maar geef jezelf over. En ik beloof je dat je erachter komt dat de storm draagbaarder wordt. Omdat je het niet meer alleen voor staat, maar samen met God. Jona doet het hier, hij geeft zich over. En de zeelieden gooien hem in de zee, hè? Jona en de walvis van je 1, 2, plons. Daar komt het liedje vandaan. En wat gebeurt er? We zagen het al in het filmpje. De woedende zee kwam tot bedaren. Nou, dat schrik je denk ik wel. Als je op die boot staat. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heer en ze brachten de Heer een slachtoffer en legden geloften af. Weer die reactie, hè? Offers maken, geloften maken, beloftes maken, net als in het vliegtuig. En dan komt eindelijk die potvis, en we weten helemaal niet wat voor vis het trouwens is. Hè? Het kan best een aal zijn geweest of zo, of een haai, weet ik veel. Dan komt in één keer die vis op het toneel. De Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. En Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. God laat Jona niet alleen. God laat Jona niet los. Je kan wel rennen, maar God is altijd nabij. Hij stuurt een vis, zodat Jona niet verdrinkt in de Middellandse Zee. Dan geef ik dan een beetje de spoiler weg. Hè? Hij wordt ook niet opgevreten. Maar goed, hij heeft 3 dagen en 3 nachten in de vis. We gaan volgende keer kijken hoe dat verder afloopt. Maar de vraag die ik meestal krijg over dit verhaal is... Maarten, jongen, die vis. Kom op, jongen. Dat is toch een sprookje? Dat kan toch niet? Nou, ik ben wel met je eens dat het een bijzonder verhaal is. En daarom heet het ook een wonder. Ik bedoel, als wonders iedere dag zouden gebeuren, dan was het niet meer zo bijzonder, denk ik. Is dit echt gebeurd? Dat is een goede vraag. Vorige week vertelde ik al dat er 800 jaar na Jona een andere man kwam. Ook een man met een opdracht van God. Een man, trouwens, over wie meer boeken geschreven zijn dan ieder ander mens op de wereld. Waar meer kunstwerken, schilderijen van gemaakt zijn. Meer liederen over gezongen zijn dan ieder ander mens op de wereld. En waar zelfs onze jaartelling op gebaseerd is. We hebben de geschiedenis in 2 verdeeld. Voor Christus en na Christus. En Jezus Christus was op een gegeven moment in gesprek met een paar religieuze leiders uit zijn tijd. En een vriend van hem, Matthäus, schreef daar wat van op. En die schreef het volgende. Sommige van de schriftgeleerden en fariseeën antwoorden. En die schriftgeleerden en fariseeën, dat zijn de religieuze mensen van die tijd. Hè? Dat waren de serieuze bijbelkenners op die wereld. En sommige mensen denken dat als je bij de brug komt, dat je ook religieus moet worden. Dat hebben we liever niet. De religieuze mensen zijn uiteindelijk degene die Jezus aan het kruis hangen. Dus nou, liever niet. We willen graag dat je God ontmoet, maar je hoeft niet religieus te worden. En die mensen zeggen, meester, we zouden graag een teken willen zien. Maar Jezus zei, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Jezus gelooft in Jona. In ieder geval dat hij geleefd heeft, dat hij teken heeft gegeven. En hij gaat verder. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen, en heeft hij het over zichzelf, zo zal ik 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en ze zullen het veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Spoiler, sorry. En zie, meer dan Jona is hier. Jezus zegt dat Jona 3 dagen en 3 nachten in een vis heeft gelogeerd. Jezus zegt dat hij net zo lang in het graf zal zijn. En hij zegt dat hij meer is dan Jona. Als Jezus zegt dat Jona bestaan heeft, dan geloof ik dat Jona bestaan heeft. Ik zou niet weten waarom ik dat dan in twijfel zou moeten trekken. Op de woensdagen zijn we momenteel bezig met een serie waarin we gaan kijken, waar we aan het kijken zijn, hoe de Bijbel eigenlijk één verhaal is. Dat het niet allemaal losse verhalen zijn. En Jona is natuurlijk een leuk verhaal, maar het zijn meer losse verhalen. Maar we zijn aan het kijken hoe die verhalen verband houden met elkaar. En dat de Bijbel eigenlijk één boek is, met 1 auteur, 1 onderwerp. En dat het hele boek eigenlijk over Jezus gaat. Gods doel met Jona was dat hij vooruit zou wijzen naar Jezus. En hier zien we dat, in deze tekst. Jezus zegt, ik ben meer dan Jona. En hoe zien we dat? We zagen de vorige keer dat het woord van God tot Jona kwam. Maar Jezus is gekomen en heeft gezegd, ik ben het woord van God. Jona is een man die rent weg van God. Jezus rent naar ons toe, om God bij ons te brengen. Jona kon de storm niet stoppen, zelf. Maar Jezus is Heer over de storm. We hebben vorig jaar een zondag gehad dat Jezus met zijn vrienden op een meer is en er is in één keer een storm. En Jezus zegt stil en het was rustig. Jona is in het water gegooid om het leven te redden van die paar mannen aan boord. Maar Jezus is aan een kruis gehangen en heeft in het graf gegaan. Om het leven te redden van alle mensen. Uit elke volk. Uit alle volken. En Jona had een redder nodig. Iemand die hem zou redden van zijn eigen wijsheid. Van zijn koppigheid. Van zijn zelfgerichtheid. Net als wij. En Jezus is die redder van Jona, maar ook van ons. Ik weet niet waarom je hier bent vanochtend. Ik ken jullie niet allemaal, ik ken jullie levensverhalen niet. Misschien ben je op zoek naar God. En heel vaak als ik met mensen spreek, waarom ben jij op zoek naar God? Waarom kom je bij de brug ineens? Dan hoor ik dat het komt door een storm in hun leven. Een crisis. Niet iedere storm komt van God. Ik blijf het herhalen. Maar mag God jouw storm gebruiken, zodat je hem in die storm kan ontmoeten? Durf je, net zoals Jona dat deed, jezelf over te geven aan hem? Ik wil daarvoor bidden. Bidden, Jenneke zei het al, eens even praten met God. En daarna wil ik Filip vragen om naar voren te komen, om iets te vertellen hoe God hem niet losliet in zijn leven. Ik vind het belangrijk dat we niet alleen zien dat we een verhaal lezen van 3000 jaar oud, maar dat we ook horen hoe God vandaag de dag nog werkt. Trouw God de Vader, Heer, dank u voor dit verhaal van Jona, dat zo actueel is, Heer. Heer, we kennen allemaal de moeilijke momenten in ons leven. En u laat niet los, Heer. Hoe geweldig is dat? Heer, help ons om u te ervaren in die storm. Dat we u mogen zien dat u er bent. Dat we niet alleen gebukt gaan onder de moeilijkheden in het leven. Heer, ik bid voor mezelf, maar ook voor ieder van ons. Dat we mogen ophouden met wegrennen, ophouden met vluchten, ophouden met keihard roeien. Heer, maar dat we dat ons kracht geven, Heer. Om ondanks onze angst en bangheid, Heer, om ons over te geven aan u en uw wil. Amen. Filip, kom je? Mooi microfoon voor jou.
Goedemorgen, ik ben Filip. Getrouwd met Rebecca, 4 kinderen. Ik zal mijn voorstel even kort houden, want ik ga het ook kort houden. Ja, ik ben maar een Jona-variant. Ik geloof dat daar duizenden verhalen van rondlopen. En ik vertelde mijn verhaal aan Maarten, hoe ik tot geloof was gekomen. En ik ben 39, begon eigenlijk 31 jaar geleden. Ik was 8 jaar en ik lag op een nacht, wakker. En ik was gewoon aan het nadenken. Ik ben opgegroeid in een gezin en daar ging gewoon de Bijbel open. En ik besefte me eigenlijk al van, er komt een moment en dan kom ik voor die troon van God te staan. En waar ga ik heen? Linksaf of rechtsaf? Eeuwig leven of ben ik voor altijd verloren? Ik moet een keus maken. En het was heel wonderlijk, op dat moment kwam mijn moeder in één keer de kamer binnen. En dat was eigenlijk bovennatuurlijk, want ik maakte geen geluid. En ik zei, zij wist verder niet dat ik wakker lag, zover ik weet. En zij kwam binnen en zei, Philip, wat is er? En toen hebben we gesproken over God. En ik heb op dat moment een keuze gemaakt. En dat meende ik. En ik heb gezegd, God, ik wil bij u horen. Ik stond er ook op om mezelf te laten dopen. Ik was vrij jong, maar ik meende het. Dat ik echt met God wilde wandelen. Maar goed, je groeit op. Wordt 12, 13, 14 jaar. En de opstand, hormonen en al die dingen die beginnen een rol te spelen in je leven. En ik werd opstandig naar mijn ouders. En ik werd opstandig naar God. En ik bedacht eigenlijk dan, om even in het verhaal van Jona te blijven, een variant van een boot naar Tarsus. En mijn variant was, God, ik vind dat u zelf maar moet laten zien aan mij. Dat u er gewoon echt bent. Ik vond dat redelijk dat ik dat kon vragen. Dat er in de Bijbel staat dat God zich al lang heeft geopenbaard en een keer naar de aarde kwam en al die dingen. Dat negeer ik maar even. Ik vond het redelijk dat ik aan God kon vragen dat hij zich maar moest laten zien aan mij. Maar goed, dat gebeurde niet. En ik werd steeds opstandiger. Ik ging helemaal van God los. Op mijn 17e ging ik het huis uit. En ik kwam bij vrienden in huis, bij een vriendin en haar ouders kwam ik in huis te wonen. En er waren atheïsten. Keiharde atheïsten. Wilden niks met God te maken hebben. Dus daar voelde ik me helemaal thuis op dat moment. Maar er was een bepaalde avond. Toen zei ik van, geloven jullie dan dat er verder helemaal niks is? En op dat moment vertelde de moeder van die vriendin van mij een verhaal wat ik best wel shocking vond. En die zei, ja, maar er is zeker wel meer. Ik denk, wat gaan we nou beleven? Een ATS die zegt, er is zeker wel meer. En ze zei, ik heb hele lange periode heb ik een geest aan mijn bed gehad. Die mij elke avond kwam bezoeken. klom op mijn bed. Mijn man geloofde er niks van. Totdat hij haar op een gegeven moment aanviel en ze helemaal blauwe plekken had. En toen kon ook haar man kon er niet meer onderuit. Ik denk, ja, dat moet niet gekker worden. Want toen dacht ik, ja, mijn ouders hebben me altijd verteld over de kant van God. En nu hoor ik van ongelovigen over, dat er ook een kant is met geesten en demonen. Dus ik kon er eigenlijk nog maar moeilijk onderuit. Maar ja, ik wilde lekker doen wat ik zelf wilde, dus ik ging maar door. En zo had ik nog wat meer momenten. Totdat ik op mijn 18e en 19e echt in een zware storm terechtkwam. En die storm, die bestond uit... Het was uitgaan met mijn verkering. Ik had anderhalf jaar had ik verkering. Ik dacht dat dat mijn vrouw zou worden. Maar dat was niet zo, die zit daar. En ik woonde net verder weg bij mijn vrienden vandaan. Ik was op kamers gaan wonen. En die miste ik wel. Mijn ouders zaten jaren in Amerika, daar had ik nog ruzie mee. Maar ik verlangde toch al naar met ze te praten. En ik woonde in een huis op kamers inmiddels. En in een huis met allemaal mensen uit de horeca. En ik zat op VWO. En ja, die kwamen vaak heel laat thuis. 2 uur, 1 uur, 2 uur. En dan gingen ze nog een beetje leven. Dus ik had hele korte nachten. En op het moment bloodde ik heel veel. En ik werd niet meer gelukkig. En ik stond eigenlijk met mijn rug tegen de muur. En ik wilde op een gegeven moment gewoon niet meer leven. Dat was echt mijn overboord moment. En ik ging 2 weken lang elke avond wandelen in een park in Arnhem. En het spoor was 500 meter verderop. En ik kwam op zo'n diep punt dat ik dacht van, ik wil gewoon niet meer leven. Ja, misschien is er wel een uitweg. Misschien dat over een tijdje wel weer beter gaat. Maar ook dat interesseerde me niet meer. En toen op dat moment zei ik van, God, ik wil u nu echt ontmoeten. En dat had ik natuurlijk wel vaker gevraagd. Alleen dit keer had ik een ander hart. Zei ik van, als u uzelf laat zien, dan ben ik echt bereid om met u te gaan leven. Dan ben ik echt bereid om u te gaan volgen. Nou, ik had natuurlijk verwacht dat hij zo naar me toe zou komen lopen. Dat elkaar de hand zouden schudden. Dat gebeurde niet. Maar op dat moment heb ik hem wel ervaren in mijn hart. Een warmte. En niet iedereen heeft dit moment gehad. Maar ik had dat moment nodig. Want anders was ik niet teruggekomen naar God. Bij anderen is het een heel geleidelijk proces geweest. Maar ik heb op dat moment, ik brak. En ik wist gewoon, dit is God. En vanaf nu ga ik met God leven. Niet dat ik toen in één keer perfect was of zo. Dat ging ook een beetje zo. En steeds stabieler, hoop ik. Maar dat is in ieder geval, ja, zoals het bij mij is gegaan. En ik heb ervaren, ik heb geleerd dat Gods weg volgen de beste is. En in opstand komen tegen God of hem uitdagen, dat dat niet verstandig is.